Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het schriftgedeelte in de psalmen voor deze morgen noemen. De schriftlezing is Lucas 1, vers 26 tot 56. We noemen nu Lucas 1, vers 26 tot 56. En we zingen psalm 66, vers 8. Psalm 85, vers 3 en 4. Psalm 64, vers 10. Psalm 135, vers 12. We noemen nu nogmaals de schriftlezing Lucas 1, vers 26 tot en met 56. En we zingen Psalm 66, vers 8. Psalm 85, vers 3 en 4. Psalm 64, vers 10. En Psalm 135, vers 12. En we wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, zij in de naam des Heere Heere, die de hemel en die de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige. De eerstgeborene uit de doden en de overste. Van de koningen der aarde. Amen. Laten we dit tot samen zijn nu voortzetten door met elkaar te zingen van Psalm 66, het achtste vers. Komt, luister toe, gij Godgezinde. Gij die den Heere van harte vreest. Hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Het achtste vers van Psalm 66.
Thank you.
gemeente, de schriftlezing voor dit morgenuur kunt u opgetekend vinden in het Heilige Evangelie, naar de beschrijving van Lucas, het eerste hoofdstuk, vanaf het 26e tot en met het 56e vers. Dus de schriftlezing kunt u opgetekend vinden in Lucas 1, vanaf vers 26 tot en met vers 56. Doch vooraf stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen. Aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. En in de zesde maand werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea genaamd Nazareth, tot een maagd die ondertrouwd was met een man, wiens naam was Jozef, uit het huis Davids, en de naam der maagd was Maria. En de engel tot haar ingekomen zijnde, zeide: Wees gegroet, gij begenadigde. De Heere is met u, gij zijt gezegend onder de vrouwen. En als zij hem zag, werd zij zeer ontroerd over dit zijn woord, en overlegde hoedanig deze groetenis mocht zijn. En de engel zeide tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren, en zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de zoon des Allerhoogsten genaamd worden. En God de Heere zal hem op den troon zijns vaders Davids geven. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid, en zijn koninkrijk zal geen einde zijn. En Maria zeide tot een engel: Hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man beken? En de engel antwoordde en zeide tot haar: De Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom ook, dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. En zie, Elisabeth, uw nicht, is ook zelf een bevrucht met een zoon in haar ouderdom. En de maand is haar, die onvruchtbaar genaamd was, de zesde. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zeide, zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. En de engel ging weg van haar. En Maria opgestaan zijnde, in diezelfde dagen, reisde met haast naar het gebergte, in een stad van Juda. En kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabeth. En het geschiedde, als Elisabeth de groetenis van Maria hoorde, zo sprong het kindje op in haar buik. En Elisabeth werd vervuld met een heilige geest. En riep uit met grote stem en zeide, gezegend zijt gij onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht uw buiks. En vanwaar komt mij dit, dat de moeder mijns heren tot mij komt? Want zie, als de stem uw groetenis in mijn oren geschiedde, zo sprong het kindje van vreugde op in mijn buik. En zalig is zij die geloofd heeft, want de dingen die haar van de Heere gezegd zijn, zullen volbracht worden. En Maria zeide, mijn ziel maakt groot den Heere, en mijn geest verheugt zich in God mijn zaligmaker, omdat hij de nederheid zijner dienstmaagd heeft aangezien. Want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten. Want grote dingen heeft hij aan mij gedaan, hij die machtig is, en heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degenen die hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten hunner harten. Hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken en nedigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld en rijken heeft hij ledig weggezonden. Hij heeft Israël zijn knecht opgenomen, opdat hij gedachtig ware der barmhartigheid. Gelijk hij gesproken heeft tot onze vaderen, namelijk tot Abraham en zijn zaad in der eeuwigheid. En Maria bleef bij haar omtrent 3 maanden en keerde weder tot haar huis.
Gemeente, in de voorbeden hopen te gedenken aan mevrouw Wiegers Bogdan in het verpleeghuis De Wemelanden, die ernstig ziek is. En verder mevrouw Fulbert Holland en Annegreet Florijn, die zojuist zijn genoemd. Laten we nu trachten om het Gods heilige aangezicht te zoeken in het gebed. Dus Heere, aan de morgenuren van deze uw dag, dat het u behaagd heeft om ons nog samen te brengen onder de prediking van uw woord. U wilt ons nog dragen en sparen tot op deze ogenblikken toe. En dat niet alleen. Vanmorgen wil u ons ook uw woord nog laten verkondigen. Dat woord dat ons wijs kan maken tot zaligheid. En Heere, zou u dan willen geven dat de Heilige Geest zich vanmorgen mag paren aan de prediking van het woord in zijn bijzondere werking. Tot onze eeuwige zaligheid. Want Heere, als u er niet in meekomt met uw geest, dan zal dat woord, Heere, dat zal geen ingang vinden in ons hart. In dat hart dat wij voor u gesloten hebben in onze diepe val in Adam. En dat hart, Heere, dat zullen wij nooit openen. Maar Heere, dat doet u nu. En zou u zo vanmorgen onder de prediking van uw woord nog harten willen openen voor u en voor uw zalige dienst. Want u weet hoe dat het van nature met ons gesteld is. Dan is er in ons hart geen plaats voor u. maar wel plaats voor de wereld, met al haar begeerlijkheden. En die gaat voorbij. Wat is het toch noodzakelijk, heren, dat we hartvernieuwende genade gaan leren kennen. Dat we wederom geboren worden. Dat onze wil, die boos en verdorven is, wordt vernieuwd, zodat we gaan willen wat u wil. Want uw woord leert het ons. Maar die de wil van de God doet, die blijft tot in de eeuwigheid. En dat doen we nu van nature niet meer. Dan leven we naar onze eigen begeerlijkheden. Dan hebben we ons van u afgekeerd om nooit meer tot u weder te keren. Ach, Heere, wat is het daarom noodzakelijk dat die wil wordt vernieuwd en dat dat verduisterde verstand wordt verlicht. En dat hebben we telkens maar weer nodig, want de natuurlijke mens die verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. Ze zijn hem een dwaasheid, omdat ze geestelijk onderscheiden worden. Maar ook uw discipelen hadden er toch telkens meer van nodig, dat hun verstand werd geopend, omdat ze de schriften mochten verstaan. Wat heeft ook uw volk dat nodig, Heere? Dat telkens maar weer dat verstand wordt geopend. Zodat ze de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen mogen verstaan. Maar ook de hartstochten, Heere. O, van nature gaat ons hart ook uit naar de wereld. En naar de zonde. Wat is het toch noodzakelijk dat die hartstochten worden geregeld? Dat ons hart uitgaat tot u. En Heere, dat hebben uw kinderen toch ook nodig. Dat er levende zielsuitgangen mogen zijn. Naar u, naar de God des levens. O Heere, het wordt van nature bij ons gemist. Maar zou u toch genadig willen werken en zou u de prediking van uw woord daartoe nog willen gebruiken? Als een middel in uw hand. Geef dat die prediking ingang mag vinden. In ons aller hart. En dan weet u op het allervolmaakst wat nodig is. Want u kent ons, Heere. U weet wat we missen. We weten het zelf niet. Wat is noodzakelijk om eraan ontdekt te worden. En om met dat gemis werkzaam gemaakt te worden. Aan de troon van uw genade. En Heere, u gaat toch een gemis vervullen, waar ook werkzaamheden mogen zijn. Door die levendmakende bediening van uw geest, want van nature zijn we toch dode zondaren. Dan zijn er geen werkzaamheden aan de troon der genade. Dan reizen we toch zomaar dodelijk gerust naar de eeuwigheid, naar de rechterstoel van Christus, waarvoor wij toch allen geopenbaard moeten worden. Ach Heere, maar zou u die rust willen opzeggen? Door van dood levend te maken, zodat de schrik des Heeren ons gaat bewegen tot het geloof. Ach Heer, onthoud ons dan die levendmakende bediening van uw geest vanmorgen niet. Wees met degene die ook vanmorgen moesten achterblijven. De zieken, de ernstig zieken. Ach Heer, ook die vrouw, die ligt voor de poorten van de eeuwigheid. Zou u willen gedenken, Heer, bij het naderen van de dood. De familiebetrekkingen, we dragen ze op aan u den Heere. Wat is ten ernstige roepstem? De mens gaat naar zijn eeuwig huis. U zegt het, bereid uw huis, want gij zult sterven en niet leven. En we worden niet allemaal oud, Heer, we kunnen ook jong sterven. Zou met die vrouw willen zijn, Heere, die de komende week weer een behandeling op te ondergaan? Ach, Heere, zou u ze nog willen gedenken? En zou u de aangewende middelen nog willen zegenen? Kon het zijn, als het in uw raad kan bestaan, nog tot herstel? Zou u ook willen zijn, Heere, diegene, dat meisje dat gisteren in het ziekenhuis is opgenomen? Zou u ook met haar willen zijn, Heer, in alle nood van het leven. En dat u ook haar nog genadig zou willen oprichten. En gedenk zo ook aan de andere zieken die er vanmorgen niet kunnen zijn. die verhinderd zijn om op te gaan. Degenen die oud geworden zijn, maar de krachten gaan wijken. Die niet weer op kunnen gaan naar uw bedehuis. Degenen die door andere omstandigheden verhinderd zijn, die thuis bij de kinderen moesten achterblijven. We dragen ze al op aan de troon van uw genade, ook degenen die ontrouw zijn. In de gang naar uw bedehuis. Ach, hier zou u toch getrouwheid willen geven. Om zomaar geen kerkdiensten te verzuimen. Want het is zo'n groot voorrecht dat wij in alle vrijheid op uw dag nog mogen samenkomen onder de prediking van uw woord. Dat vergunt u ons nog. En Heer, als we nu de gelegenheid hebben gehad en de genegenheid ontbrak, dan zal het toch eenmaal tegen ons getuigen. Dan zal het ons oordeel toch verzwaren, Heer. Zou u zo dan nog met ons willen zijn? Ook in alle zorg, in alle nood van dit tijdelijke leven. Wat was het allemaal goed en zoet in het paradijs. En nu? Wat is toch bitter geworden door de zonde, Heer? Wat zijn er toch een zorgen, zeker in onze tijd. Het wordt niet minder. Ach, Heer, maar dat we iedereen zouden mogen benodigen in de weg van het gebed. Om nog werkzaamheden te mogen leren kennen aan de troon der genade. Ook als het gaat over onze tijdelijke noden. Om u te leren kennen, maar u ook te leren erkennen. U zegt het zelf, roep mij aan in de dag der benauwdheid. Ik zal er u uithelpen. Gij zult mij eren. Want Heer, daar wordt u toch door verheerlijkt. Als we een afhankelijk leven mogen kennen door genade. Als we u mogen benodigen. Heere, zou u zo willen gedenken aan alles wat op uw zegen hoopt en wacht. Al uw knechten die vanmorgen geroepen worden om uw woord te verkondigen. In welk kerkverband dat ook mag zijn, Heer. Het gaat toch maar om die ene heilige algemene christelijke kerk. Zou u willen aangoren, Heere, met kracht. En zou u willen geven dat uw woord toch tot een eeuwige zegen gesteld mag worden. Ook in ons vaderland. Help en sterk ook ons vanmorgen in de bediening van uw woord. Een onmogelijk werk, Heere, dat weet u. Wie is toch tot deze dingen bekwaam? Maar u kan bekwaammakende genade schenken. U kan zalven met uw geest. Wat hebben we dat telkens maar weer nodig, Heere? Want u houdt afhankelijk in het persoonlijk geestelijk leven. Maar toch ook in de ambtelijke bediening. Dat we u zo telkens maar weer mogen benodigen. En Heere, zou u ook vanmorgen dan alles nog wel willen maken. Geef de zaak in het hart, de woord in de mond. En dat we zo met vrijmoedigheid en blijmoedigheid, maar ook in kinderlijke eenvoudigheid en afhankelijkheid van u den Heere, uw dierbaar woord zouden mogen verkondigen in het midden van de gemeente. Dat de uitgang van dit ons samen zijn zou mogen juichen tot de eer en de roem. Van u naar waarde nooit genoeg volprezen naam om Jezus wil. Vragen wij dit alles van u. Amen. Zingen we nu gemeente van de 85ste psalm. Het derde en het vierde vers. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Zijn gunstgenoot van blijde troost en vrede. En het vijfde vers. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoeten. Vrede met een kus van het recht gegroet. Dan spruit de trouw uit de aarde blij omhoog. En wat er verder volgt in het derde en het vierde vers. Van psalm 85 ondertussen gemeente. Wordt er gecollecteerd. De eerste collect is bestemd voor de kerkvoogdij. De tweede voor de diaconie. En tijdens de slotzang wordt er een collecte gehouden voor de opleiding van predikanten. De collectes worden van harte in uw liefde en milddadigheid aanbevolen. De Heere die zegenen u. En hij zegenen uw gaven. Thank you. waar is het God nu eigenlijk om te doen? Wat wil hij eigenlijk? Eén ding. Hij wil zichzelf verheerlijken. Dat betekent, hij wil ontvangen wat hem als God toekomt. God zoekt zijn eigen eer. En weet u wat u zo erg is? Sinds wij gevallen zijn, zoeken wij ook onze eigen eer. Staat ook onze eigen eer in het middelpunt. Maar God zoekt zijn eer. En het gaat niet om de eer van een mens. Wij willen zo graag in het middelpunt staan. Nee, God moet in het middelpunt staan. En dat is het heilige doel wat God nastreeft. Dat wil hij. En dat doel dat zal hij bereiken. Hoe dan? Door te bewijzen dat hij God is. En waar het nu onmogelijk wordt aan onze kant. Waarbij een mens alle mogelijkheden ophouden. Waar wij zeggen het kan niet meer. Daar gaat God dwars door de onmogelijkheid heen werken. En dan gaat hij het onmogelijke mogelijk maken. En dan wordt hij God. En dan krijgt hij de eer. Dan wordt hij geprezen. En dat geldt ook als het gaat over de eerste adventbelofte die de Heer heeft gegeven in het paradijs. Als de Heer daar zegt tegen die slang. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Tussen uw zaad en tussen haar zaad. En datzelfde zal u de kop vermorzelen. En gij zult het in versenen vermorzelen. Weet u wat van die tekst is gezegd? Dat is eigenlijk de baarmoeder waaruit al die andere beloften zijn voortgekomen. Vandaar dat we ook wel spreken over de moederbelofte. Maar die moeder die lijkt onvruchtbaar. Zouden Gods beloften is er dan altoos haar vervulling missen. Telkens maar weer liet de Heer het vastlopen. Van s mensen kant. Telkens maar weer naar de onmogelijkheid toe. En waar het dan onmogelijk werd. Gaat u het maar na in heel de heilsgeschiedenis onder het Oude Testament. De baarmoeder van Sara die was verstorven. En toch. Al heeft ze erom gelachen in ongeloof. Ze mochten Isaac baren. Want ook dat ongeloof van Sara stond God niet in de weg. Hij gaat door met het vervullen van zijn belofte. Door al die eeuwen heen, telkens onmogelijk. En telkens kwam de Heer dat onmogelijke mogelijk te maken. En dan, ja dan krijgt hij de eer. Daar worden we eigenlijk ook bij bepaald in de woorden die we vanmorgen met Gods hulp met u willen overdenken. Hoe dat God de eer krijgt. Hoe dat de mens niets is en God door genade alles wordt. Kunt u de tekst opgetekend vinden in het aan u voorgelezen schriftgedeelte? Namelijk Lucas 1, vers 43. En dan lezen wij onze tekst als volgt. En van waar komt mij dit? Dat de moeder mijns heren tot mij komt. Tot zover. Het gaat vanmorgen over de begroeting van Elisabeth bij de komst van haar nicht Maria. Drie gedachten. Ten eerste haar diepe verwondering over die komst. Ten tweede haar heerlijke belijdenis door die komst. Ten derde haar ootmoedige gestalte bij die komst. Dus het gaat vanmorgen over de begroeting van Elisabeth als haar nicht Maria bij haar komt. Ten eerste staan we stil bij haar diepe verwondering over die komst. In de tweede plaats bij haar heerlijke belijdenis bij die komst. In de derde plaats door die komst. In de derde plaats haar ootmoedige gestalte bij die komst. Gemeente. Twee mensen, Zacharias en Elisabeth. Een echtpaar wat gezegend was met, niet alleen met tijdelijke zegeningen, nee, met eeuwige zegeningen. En toch, Er ontbrak een zegen. Ze hadden geen kinderen. Terwijl we van hen lezen. En zij waren beide rechtvaardig voor God. Wandelende in al de geboden en rechten des Heren. Onberispelijk. En toch, zij hadden geen kind. Dat is wat. Rechtvaardig voor God te zijn. Dat betekent natuurlijk niet, gemeente. Dat mogen we er niet van maken. Dat Zacharias en Elisabeth beide wisten. Dat ze gerechtvaardigd waren door God. Dat moeten we er natuurlijk niet van maken. Dat kan best zo zijn. Zeker wel. Nee, het betekent, ze waren rechtvaardig in Gods ogen. Dat maakt een verschil, hè. Dat maakt een verschil, een diepgaand verschil. Moet u eens even met mij denken aan die bekende gelijkenis. Van die tollenaar en die farisee, van die farizeer en die tollenaar. Straks gaan ze beiden naar huis. En wat zegt dan de Heer Jezus van die tollenaar? Dat hij meer gerechtvaardigd is, dat staat er, dan die farizeeër. Dan zegt hij, was die farizeeër ook rechtvaardig? Jazeker. In zijn eigen ogen? In de ogen van de mensen? Maar daar hebben we het. Niet in de ogen van God. Maar zo was het wel met Zacharias en Elisabeth. Die waren rechtvaardig in Gods ogen. En het kwam in de levenswandel openbaar. Hè, want ze leefden in al de geboden en rechten des Heren. Daar wandelden ze in. Het was een liefdedienst. Onberispelijk. Hey, betekent dat dan dat ze geen zonde hadden? Nou, ik dacht het wel. Want dat zullen we horen. Want ze hebben toch gebeden om een kind. En ze zijn nu verre op hun dagen gekomen. Oud geworden. Ach, dat gebed, dat hebben ze waarschijnlijk achterwege gelaten om een kind. Ze hebben gedacht, die tijd is voorbij. Dat kan niet. En het was nog een dubbele onmogelijkheid ook. Hè? Ze waren niet alleen beide op hun dagen gekomen. Maar weet u wat er met Elisabeth aan de hand was? Die was onvruchtbaar. Er werd zelfs in het gebergte van Judea gesproken over Elisabeth, de onvruchtbare. Moet je denken dat er zo over een vrouw wordt gesproken. Onvruchtbaar. Hebu noemde net de naam van Sarah. Precies hetzelfde. De baarmoeder was in haar gestorven. En zo was het bij Elisabeth ook. Het lag aan haar. Ze kon geen kinderen krijgen. En ze waren beide op hun dagen gekomen. Nou, net als bij Sarah. Een dubbele onmogelijkheid. En ze zullen dat gebed om een kind achterwege hebben gelaten. En u kent die geschiedenis. Zacharias die moet zijn dienst vervullen in de tempel in Jeruzalem. Hij moet daar het reukofferaltaar bedienen. We denken net aan het einde van zijn ambtelijke bediening. Dat was een heel groot voorrecht als dat mocht gebeuren. Het lot valt op hem. Hij komt in het heilige. Bij het reukofferaltaar en dan ter rechterzijde staat daar een engel. Een gezant van de hemel. Blijkt later Gabriël te zijn. Ook wel genoemd de hemelse evangelist, een aartsengel. En die heeft een boodschap. Er zal een zoon geboren worden. Hier hoort u het. God werkt dwars door de onmogelijkheid heen. God werkt op zijn eigen eer aan. God werkt erop aan dat... Ja, wij leven in een tijd dat er veel gezongen wordt, of niet? Tegen kerst. Maar om nou eens echt te zingen. Dat de lofzangen gezongen worden. Dat God de eer krijgt. En daar gaat hij voor zorgen. Dat die lofzangen hier op aarde weer gezongen worden. Dit volk heb ik mij geformeerd, zegt de Heer. Ze zullen mijn lof vertellen. En daar gaat hij nu voor zorgen. Maar hoe wordt die boodschap beantwoord door Zacharias? Is die verwonderd? Zinkt die in aanbidding neer? Nee, we hebben gehoord, hij vraagt om een teken. In ongeloof. Had hij het in geloof gedaan, dan had hij er een teken gegeven. Als hij het had gedaan vanwege de zwakheid van zijn geloof, Nee, maar hij vraagt het in ongeloof. Hey, hoort u dat? Onberispelijk. Zie je dat dat iets zonder zonde is? Ze waren rechtvaardig voor God. Dat hebben we gehoord. Wanneer is een mens nu rechtvaardig voor God? Nou, zodra die van Adam wordt afgesneden en in Christus wordt ingelijfd, is die rechtvaardig voor God. Ook al heeft die zondaar van zijn kant daar nog geen weet van. Daar zal die achter worden gebracht. Dat komt openbaar. Dan komt er geestelijk leven. Dan gaat God op datzelfde moment die zondaar aanzien in Christus. Hé, maar daar hebben we het. Dan hebben we het over de staat. We zeggen als iemand wederom geboren wordt, als hij van dood wordt levend gemaakt, daar vindt een staatsverwisseling plaats. Ja, maar er is ook nog zoiets als de stand van het geestelijke leven. En als het gaat over de stand van het geestelijke leven, ja, hier vallen staat en stand niet samen. In de hemel wel. In de hemel wel. Weet je wat het verschil is? Iemand is kapitein van een schip. Hij is de bevelvoerder. Hij heeft gezag. Ze luisteren allemaal naar hem. Maar nu wordt die man, die wordt ernstig ziek. Hij kreeg een zware griep. Hij ligt in zijn kooi. Hij ligt te ijlen van de koorts. Hoeveel zouden er nog naar hem luisteren? Niemand meer. Maar is hij nog kapitein? Ja, zeker. Zeker is hij kapitein. Maar zijn toestand. Nou, zo is het dan met een kind van God ook. Dan kan die staat die kan vastliggen. Dan kunnen ze in Christus zijn. Maar kijk eens naar die Zacharias. Hij is vol ongeloof. Hij gelooft het niet. Hey, en dan ziet u wat er gaat gebeuren. Dan krijgt hij een teken. Hij zal stom zijn. Hij zal zwijgen, net zolang totdat dat kind wat straks de naam zal dragen, Johannes, dat betekent God is genadig, geboren zal worden. Hé, hey, hoort u wat het ongeloof doet? Het ongeloof maakt een mens, een kind van God, stom. Dan moet hij met een gesloten mond over de wereld gaan. Kan hij zijn mond niet openen? Hey, en dan moeten we eens denken dat wij van nature allemaal in een staat van ongeloof verkeren. Immers, in het paradijs hebben God niet geloofd. Ten dagen als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. Nee, de duivel die zei, ten dagen als ge daarvan eet, dan zullen uw ogen geopend worden. En God weet dat ge dan aan hem gelijk zult zijn. Want dan zal het zijn, kennende het goed en het kwaad, dan bent u zelf God. Dan maakt u uit wat goed en wat kwaad is. Dat hebben we geloofd. We zijn van God afgevallen. We zijn in de waarheid niet staande gebleven. We hebben de leugenaar van de beginnen geloofd. We zijn in een staat van ongeloof terechtgekomen. En gemeente, nu zijn we in het paradijs, zijn wij geschapen. Dat was het doel van de schepping. God verheerlijken. God loven. God prijzen. En nu? Onze mond is gesloten. We zijn stom geworden. Al zijn we nog zo welsprekend. Toch stom. We geven God niet meer wat hem toekomt. We loven en prijzen God niet meer. Maar we hebben gezegd. Maar God bereikt zijn doel. De duivel niet. De duivel die heeft er alles in het werk gesteld. En doet hij nog steeds. Om dat doel te verheerlijken. Maar de Heere die gaat zijn doel gaat hij bereiken. Dwars door de val heen. Dwars door de onmogelijkheid heen. Werkt hij aan op de verheerlijking van zijn naam. En dat zien we ook heel duidelijk in deze geschiedenis. Het was zo onmogelijk. Maar God gaat het mogelijk maken. Als Zacharias zijn dienstwerk heeft verricht, keert hij terug. Naar dat stadje daar, dat priesterstadje in het gebergte van Judea, waarschijnlijk Hebron. En dan raakt zijn vrouw in blijde verwachting. Ze is op ter dagen gekomen. Wat Zacharias niet meer voor mogelijk hield. Dat wordt toch werkelijkheid. En Elisabeth die heeft niet in ongeloof gelachen. Weet u wat ze wel heeft gedaan? Elisabeth heeft zich verborgen 5 maanden lang. Oh, de Heere die heeft het waar gemaakt. Wat haar naam betekent, Elisabeth. Dat betekent de God des eeds. Dat betekent, in God is mijn volheid. Ja, daar zal ze vol van zijn. Ze zal straks een kind baren. 5 maanden lang heeft ze zich verborgen. Waarom? Nou, opdat duidelijk openbaar zou komen dat ze werkelijk in verwachting was. Het gebergte zou ervan spreken daar in Judea. Dat zou het gesprek van de dag zijn. Elisabeth. Ze was een onvruchtbare. Ze wisten het allemaal. En nu is ze in blijde verwachting. 5 maanden is duidelijk te zien. Maar is er nog wat gebeurd? We hebben nog wat gelezen. Die engel Gabriël. Die is niet alleen door God gezonden naar het heiligdom daar in Jeruzalem. Maar hij is ook gezonden naar Nazareth. Hij is gezonden naar Maria. Nee, geen vrouw die al verre op haar dagen gekomen is. Een jonge vrouw, 16, 17 jaar, ouder zeker niet. En ze raakt ook in blijde verwachting. Ja, maar anders dan Elisabeth. Want ze heeft het zelf gevraagd aan Gabriël. Hoe zal dat u wezen, daar ik geen man beken? En toen heeft Gabriël dat verklaard. Dat de Heilige Geest zou boven haar komen. De kracht des Allerhoogsten zou haar overschaduwen. En dat heilige dat uit u geboren zal worden. Dat zal Gods Zoon genaamd worden. Wat dat betekent, gemeente. We belijden het toch. Met onze apostolische geloofbelijdenis. Die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria. Heeft dat wel eens waarde voor u gekregen? Want als we het nou hebben over de kennis van Christus, hè, waar begint dat nu? Daar. Daar. Waar u met David gaat leren verstaan. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in zonde en ongerechtigheid geboren. In zonde ontvangen. In ongerechtigheid geboren. En daarom zijn we de voorwerpen van Gods rechtvaardige toren. Hey, wat is het noodzakelijk dat we dat gaan leren? Dat we gaan leren verstaan. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Onze dadelijke zonde. Maar dat we ook erfzonde hebben. Dat we in zonde ontvangen en geboren zijn. En daartegenover hoe dat de Heer Jezus ontvanger is van de Heilige Geest. Hij is heilig. Hij is rein. Hij is onnozel. Hij is onbesmet en afgescheiden van zondaren. Ja, hij is zijn broeders in alles gelijk geworden. Maar wel uitgenomen de zonde. Dat heilige dat uit u geboren zal worden. Dat zal Gods Zoon genaamd worden. Gemeente, zo alleen kan die borg zijn. Zo alleen kan hij gaan staan in de plaats van de zijne. Zo alleen kan hij gaan betalen voor de zijne. Daar begint zijn goddelijke borgtocht. In de moederschoot van Maria. Daar is hij ontvangen van de Heilige Geest. Geboren zonder smans toedoen. En dat is een wonder. En wat is Maria daar vol van? Ook daar zien we geen ongeloof. Net als bij Elisabeth. Hey, ziet u het onderscheid tussen Gods kinderen? Heel duidelijk. Had het toch over de stand van het geestelijke leven? En wat doet nu Maria als ze die boodschap gekregen heeft? Van de engel Gabriël. Gaat ze dan gelijk naar Jozef toe? Nee. Want voor Jozef is het straks een raadsel. Dat ze in blijde verwachting is. Weet u wat ze doet? Ze pakt de reisbenodigdheden en ze gaat naar Judea. Hoe komt dat? Wat is daar? Daar is de gemeenschap der heiligen. Want die engel Gabriël die heeft haar verteld dat Maria haar nicht ook in verwachting, of Elisabeth haar nicht ook in verwachting is. Ze is ver op de dagen gekomen, ook een wonder. Een maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En Elisabeth die ver op haar dagen gekomen is, is nu in verwachting. En zij die de onvruchtbare genaamd wordt, is nu in de 6e maand.
Die 5 maanden, weet je nog, waarin zich verborg, zijn voorbij. De 6e maand is aangebroken. En Maria wil maar 1 ding. Ze wil naar haar nicht toe. Ze wil naar Elisabeth toe. We zeiden het net al. Hier is de gemeenschap der heiligen in beoefening. Verwondering, aanbidding. Dat de Heere haar daartoe verwaardigde. Dat zij gezegend mocht zijn onder de vrouwen. En zo gaat Maria naar haar nicht Elisabeth. Een verre reis. Ze moet helemaal van Nazareth, het noorden Galilea, naar het zuiden toe reizen. Naar Judea. Een reis die zo'n 3 tot 4 dagen zeker in beslag nam. Niet alleen een lange reis, maar ook zeker in die tijd. En dat voor een jonge vrouw een gevaarvolle reis. Nee, ze zal niet gewacht hebben totdat er weer een reisgezelschap vertrok naar het zuiden van het land. Dat deden ze normaal, dan reisden ze met elkaar. Maar ze is gegaan met haast. Ze heeft een sterke innerlijke begeerte om haar nicht Elisabeth te ontmoeten. Nee, Gods kinderen. Die hebben een sterke begeerte naar elkaar als het daarover gaat. Als de Heere komt, opnieuw komt in het leven van zijn kinderen. Als hij dat geestelijke leven eens komt te verlevendigen. Als er eens levend mag zijn. Dan verlangen ze naar elkaar als ze weldaden van de Heere mogen ontvangen. Geestelijke weldaden. Zien we hier ook. De gemeenschap der heiligen. En zo is Maria, die is weggereisd. Weggereisd naar Elisabeth. Hoe dat die reis verder is verlopen, daar zwijgt Gods woord over. Maar we lezen wel van de begroeting. Als daar Maria bij Elisabeth komt, wat lezen we dan? Dan lezen we dat ze met een grote stem uitriep. En van waar komt mij dit, dat de moeder mijns Heere tot mij komt? We hebben gezegd, onze eerste gedachte, de verwondering over haar komst. Waarom? Waarom is ze nou zo verwonderd? Omdat er wat gebeurd is. Toen de groeteris van Maria in haar oren klonk. Toen gebeurde er wat onder haar hart in haar buik. Toen voelde ze dat dat kindeke Johannes opsprong. Opsprong van vreugde. Later zal hij het zeggen dat hij de vriend van de bruidegom is. En dat hij zich zal verheugen als hij de stem van de hemelse bruidegom mag horen. En dat is uit wonderlijke gemeente. Johannes is niet alleen de vriend van de bruidegom. Maar Johannes mag ook zelf behoren tot die bruidskerk. Als hij dan die groeteris hoort, dan springt dat kindeke op van vreugde in de buik. Hoe komt dat? Dat weet u toch wel. Johannes de Doper, die was vervuld met een heilige geest van zijn moeders lijf af aan. De Heer die had dat nieuwe leven er al in gewerkt. Dat leven dat uit Christus is. Ze mocht een kind voortbrengen in de dubbele zin van het woord. In de natuurlijke zin, maar ook in de geestelijke zin. Het was een kind van God. En dat moet u dan even dubbel opvatten. Een kind wat ze van God had gekregen. Maar ook een kind waar dat nieuwe leven al in was gewerkt. In de moederschoot. De hoge uitzondering, weet u toch? Hoge uitzondering. Dat kind kende geestelijk leven. Werd vervuld met de Heilige Geest. En toen werd zij ook vervuld met de Heilige Geest. Eerst haar kind. En toen ze dat waarnam. Dat kindeke opsprong van vreugde in haar buik. Toen werd ook zij vervuld met de Heilige Geest. U zegt misschien, maar dat is toch iets aparts. Want als God een mens wederbaart, dan neemt de Heilige Geest toch intrek in je hart. Van nature woont de Heilige Geest niet in ons hart. Maar als een mens een nieuw hart krijgt, als de Heere dat stenen hart wegneemt, ik krijg een vleeshart hart van hem, dan woont die Heilige Geest in dat hart. Gaat die Heilige Geest wel eens weg? Nee. Kunnen Gods kinderen daar bang voor zijn? Ja. Denk maar aan David, Psalm 51. En neem uw Heilige Geest niet van mij. Maar als die Heilige Geest toch weg zou gaan. Wat? Nou, dan zou er inderdaad een afval der heiligen zijn. Nee, waar de Heilige Geest eenmaal intrek heeft genomen in het hart, gaat hij nooit meer weg. Maar één ding, gemeente. Als het nou gaat over de werkingen van de Heilige Geest. Die zijn niet altijd even krachtig in het leven van Gods kinderen. Soms kan het wel lijken alsof er helemaal geen geestelijk leven is. En toch is dan de Heilige Geest nog niet geweken van Gods kinderen. Ook al kunnen ze dat niet bezien. Maar die Heilige Geest, die werkt het geloof, ja. Maar die geeft ook dat het geloof in de beoefening mag zijn. En daarom als ze vervuld wordt met de Heilige Geest, dan betekent dat het geloof mag in beoefening zijn. Ze is er vol van. Ja, en als een mens vol is van de Geest, gemeente, iets wat vol is, kan er nog wat bij? Nee. Dan kan er even niets meer van de mens bij. En zo is het nu bij Elisabeth. Een onvruchtbare genaamd, ja. Maar de Heere die zet onvruchtbaar in een huisgezin. En nu wordt ze vruchtbaar. In dubbel opzicht. Moet je denken, daar zit die Zacharias. Met zijn gesloten mond. En daar staat zijn vrouw. Zacharias, een gesloten mond. En zij? Ze mag met een grote stem mag ze zeggen. Gezegend zijt gij onder de vrouwen. Dat is onze tweede gedachte. De heerlijke beleider is door die komst. Nu wordt het waar, hè? Wat de naam betekent. Want je kan een schone naam dragen, maar is die betekenis ook waar geworden? Wij kunnen onszelf christenen noemen, ja. Maar de catechismus vraagt niet voor niets. Waarom wordt gij een christen genaamd? Zijn we dat werkelijk? Zijn we echt christenen? Zijn we echt gezalfd met de Heilige Geest? Daar heb je het. Als God de mens wederbaart, hebben we net gezegd, komt de Heilige Geest in het hart wonen en werken. En dan gaat hij nooit meer wijken. Christenen die zijn gezalfd met de Heilige Geest. En als God het geeft, vol van de Heilige Geest. Net als deze Elisabeth. En haar naam betekende toch, God is mijn eed. God is mijn volheid. Dus die naam die wordt waar. Er staan zoveel namen in de Bijbel waarvan je zegt, ja, dat zijn schone namen. Maar die zijn nooit waar geworden. Er zijn namen die staan haaks op de werkelijkheid. Moet je even denken aan Absalom, die zoon van David. Nou, David was toch de man naar Gods hart. En die had ze zomaar de naam gegeven, Absalom. Dat betekent toch vader des vredes. Nou, dat is die allerminst geweest. Wij mensen kunnen wel namen geven, maar zijn die namen ook in overeenstemming met de werkelijkheid? Nou, hier wel. Hier wel. God is mijn volheid. Ze is er vol van. En wij zeggen, ja, waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Nou, dat horen we hier ook. Ze zegt, gezegend zijt gij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht uw buiks. Hey, weet u wat nu opmerkelijk is? We hebben het gezongen. Komt luister toe, gij Godgezinde. We hebben het over gezongen. Dat hebben we gehoord. Wat God mij heeft laten ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Praat Elisabeth erover? Heeft ze het daarover? Ze had toch tegen Maria kunnen vertellen, Maria, dat je nu toch bij me komt. Dat je nu toch bij me komt. Dat is toch ook wat. Weet je, ik ben in blijde verwachting. Nee, Maria, Elisabeth had wat anders gehoord van Maria. Ze was toch vol van de Heilige Geest. En ze mocht weten, Maria is in blijde verwachting. Daarom komt ze tot me. Ze is de moeder des Heren. Ze zal eenmaal de Christus voortbrengen. Dat heeft Maria niet tegen haar gezegd. Dat heeft de Heren tegen haar gezegd. Hoort u dat? Tegenwoordig hebben we moderne communicatiemiddelen. Hè? We weten alles zo van elkaar, of niet? In onze tijd zou dat helemaal geen probleem zijn. Dat heb je zo doorgebeld. Of doorgeappt. Maar dan moet je kijken. In Gods woord. Gods kinderen weten het ook van elkaar. Nog. Je ziet het hier. Die Elisabeth, die wist het van Maria. Ze komt tot haar. Hey, de Heere die had het ze bekendgemaakt. De Heilige Geest had ze gezegd. En daarom zegt ze, gezegend zijt gij onder de vrouwen. Zo'n mooi jong meisje, ondertrouwd. Ze heeft niet eens een man. Ze is ondertrouwd met Jozef. En toch mag ze hier zeggen. En gezegend is de vrucht uw buiks. Elisabeth heeft niet over zichzelf gesproken, wat zij allemaal heeft meegemaakt. Want dat is toch ook wonderlijk. Had ze toch kunnen vertellen, joh. Zacharias, die is naar de tempel toe geweest. Hij was weer aan de beurt als priester om zijn dienstwerk te verrichten. En weet je wat er nou gebeurd is? Het lot is op hem gevallen. Om het reukoffer te brengen, wat heen wijst naar het gebed. En toen heeft de engel Gabriel hem daar aan de rechterzijde van het reukofferaltaar die hemelse boodschap meegegeven. Dat ik in verwachting zou geraken. Het is gebeurd. Ik ben nu 6 maanden in verwachting. Daar heeft het helemaal niet over. En Zacharias is stom. Kijk maar. Kan niks zeggen. Daar houdt ze helemaal haar mond over dicht. Het gaat niet om Elisabeth. Waar gaat het nu om? Om dat kindje. Het gaat over de vrucht van haar buik. Het gaat om de Christus die straks voortgebracht zal worden. En die Christus, die heeft Elisabeth nu ook nodig. Om door hem gezaligd te worden. Ja, want ze roept het uit. Van waar komt mij dit? Dat de moeder des Heren, nee, mijn Heren, tot mij komt. Wat betekent dat? Gemeente, dat geloof in de beoefening is. Weet u wat Luther heeft gezegd? Het geloof in de beoefening werkt altijd met persoonlijke voornaamwoorden. Dat geloof als het in de beoefening is zegt, mijn Heere. En u weet dat woordje Heeren, dat daar in het Nieuwe Testament altijd staat. En als u het niet weet, moet u het proberen te onthouden. De Kyrios. En wat is nu de Kyrios? Dat is degene die het voor het zeggen heeft. Hé, wie heeft het u voor het zeggen in uw leven? Gaat dat eens na. In het leven van Elisabeth had hij het voor het zeggen gekregen. Die straks uit Maria geboren zal worden. Dat zal nog 9 maanden duren. Maar hij heeft het voor het zeggen gekregen. Mijns Heere. Ze heeft leren vragen. Heere. Wat wilt gij dat ik doen zal? Hij maakt een zeer gewillig volk op de dag van zijn heerkracht. Elisabeth, die mag gaan beleiden. Mijn Heere, hij heeft het voor het zeggen. Dat is eigenlijk wat. Dus dan horen we haar heerlijke beleidenis. De moeder mijn Heere. Hey, waar wijst dat op? Nou, dat een Heere Jezus een moeder heeft. Hij had al een vader. Van eeuwigheid. Want ja, hoe is dat bij ons, hè? Bij ons wordt een jonge man als hij trouwt. En de Heere bekroont dat huwelijk met zijn zegen. Dan wordt hij vader. Dan wordt hij vader. Ja, maar God is altijd vader geweest. De vader is nooit zonder de zoon geweest en de zoon nooit zonder de vader. Dus een vader die heeft hij altijd gehad van eeuwigheid. Maar de moeder, die heeft hij gekregen. En die wilde die krijgen. Nee, daar heb je die. Hij wilde mens worden. Hij wilde geboren worden uit een vrouw. Alles wat Christus heeft gedaan. Dat heeft hij als borg gedaan. Ook zijn gewilligheid van eeuwigheid om geboren te worden uit een vrouw. Ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Straks zal Paulus het neerschrijven. En in de volheid des tijds heeft God zijn zoon gezonden. Geboren uit een vrouw, geworden onder de wet. Opdat hij degene die onder de wet zijn verlossen zou. Dus hoort u het, als ze zegt de moeder mijn zere, dan gaat ze belijden. Het woord is vlees geworden. Heeft de menselijke natuur aangenomen. En dat moest hij doen om middelaar te zijn. Hij moest zijn waarachtig God. Maar hij moest ook zijn waarachtig en rechtvaardig mens. En zo mag Elisabeth hem hier gaan beleiden. Die ongeboren vrucht. Straks zal hij geboren worden. Uit de maagd Maria. Dus dat wijst op zijn diepe vernedering. O, hoe diep heeft hij zichzelf willen vernederen. Hij die God was en die mens wilde worden. Om zo zondaren zalig te kunnen maken. Om ze zo te kunnen herstellen. In Gods gunst en in Gods gemeenschap. Hey, Elisabeth, die mag dat hier beleiden. Hoe is dat in uw leven, gemeente? Heb u ook een middelaar nodig gekregen? Heb je de kloof leren kennen tussen God en tussen je ziel? En dat die kloof van onze kant nooit te dichten is. Dat is onmogelijk. Nee, weet u wat we wel kunnen? Schuld betalen kunnen we niet meer. Maar schuld maken wel. En we doen niet anders. Maar dat hij nu gekomen is om zalig te maken. Dat wil zeggen, te herstellen. Zalig maken, dat is verlossen van het grootste kwaad. En dat is de zonde. Dat is het grootste kwaad. En terug te brengen tot het hoogste goed. Gemeente, wat is noodzakelijk om dat te gaan leren verstaan? Het grootste kwaad, de zonde. Is de zonde voor u werkelijk kwaad of praten we de zonde goed? En dan het hoogste goed. Is God voor ons het hoogste goed? Of hebben we genoeg aan de dingen van deze wereld? Als we hier op aarde alles maar krijgen wat we graag willen hebben. Iemand heeft eens gezegd, dan mag God de hemel wel houden. Als wij dan de aarde maar mogen hebben. Maar als God in je leven komt, dan wordt hij het allerhoogst en het eeuwige goed. Hey, daar krijg je de smart over. En hem ben ik kwijt door mijn zonde. En hoe krijg ik hem ooit weer tot mijn deel? Hey, dan gaat de Heer erop aanwerken. Dat we een zaligmaker nodig krijgen. Dan worden we bepaald bij onze onmogelijkheid. Dat het van onze kant niet meer kan. Maar dat het nu bij God wel mogelijk is. Geen weg van de aarde naar de hemel. Maar wel van de hemel naar de aarde. We gaan onze laatste gedachte. Dan gaat het over haar ootmoedige gestalte. Bij die komst. Maar voordat we daartoe overgaan. Willen we eerst zingen met de dichter van de 64ste psalm. En daarvan het 10e vers. Het rechtvaardig volk zal zich verblijden, betrouwend op den Heer alleen. De oprechten zullen wel tevreden, terwijl zij hem hun harten wijden, zijn naam beleiden. Dus het 10e vers van de 64ste psalm. Thank you. haar ootmoedige gestalte bij die komst. Dus de ootmoedige gestalte van Elisabeth, moet u eens even denken. Twee nichten. Elisabeth is een vrouw die is verre op haar dagen gekomen. Ze is getrouwd met Zacharias, een priester. En Maria, een jonge vrouw, een meisje eigenlijk nog maar, zouden we zeggen. Niet getrouwd, wel in ondertrouw, met Jozef en nu in verwachting. Hey, wie zou nou de meeste zijn, als het even gaat over de menselijke verhoudingen? Dan zouden wij zeggen, Elisabeth, of niet? Zoveel ouder, misschien wel drie keer zo oud. En toch beleidt Elisabeth hier, als Maria tot haar komt, dat Maria de meerdere is. Zij is de moeder des Heren. Elisabeth die mag straks Johannes de Doper voortbrengen. De voorloper, de wegbereider des Heren. De engel Gabriel heeft het gezegd tegen Zacharias. Wat zijn taak zal zijn. Om de Heren te bereiden een toegerust volk. Moet je over nadenken. Als hij de toeleidende wegen tot Christus, de toeleidende weg tot Christus loochent. Dan zou ik wel eens graag van u willen weten, weet u dan wel raad met Johannes de Doper? Wat was nou zijn bediening? Wat heeft dat voor betekenis? Ook voor de prediking van vandaag. Om de Heere te bereiden een toegerust volk. Hey, om de Heere Jezus te ontvangen. Dus dat betekent dat er van nature geen plaats voor hem is. Maar dat hij zelf plaats gaat maken door middel van zijn wegbereider. Dat hij dat nog doet door de Heilige Geest. Dus Maria, die ziet Elisabeth als haar meerdere. Gezegend zijt gij onder de vrouwen. En gezegend is de vrucht uw buik. En ze roept het uit. En van waar komt mij dit? Dat de moeder der Heren tot mij komt. Tot mij komt. Ik kan ze er echt niet voorstellen. Ja? Maar het is wel zo. Ze voelt zich werkelijk de mindere. En dat nu Maria bij haar wil komen. Daar is ze verwonderd over. Daar is ze verbaasd over. Hé, hey, dat tekent toch haar ootmoedige gestalte. Staat niet hoog met zichzelf. We hadden het net over de gemeenschap der heiligen. Hey, waar gaat het nu eigenlijk over bij de gemeenschap der heiligen? Die zal in de hemel volmaakt zijn. Weet u dat komt? Heel eenvoudig, gemeente. Daar zal God alles zijn in allen. Weet u wat dat betekent? Dat dan de mens niets is. Kijk, en als een mens nou niets is... Zalig, zalig, niets te wezen in ons eigen oog voor God. Als de mens niets is, dan is God is alles. Dan vindt de aanbidding plaats. En dan valt alles van de mens weg. Dan zoekt een mens zijn eigen eer niet meer. Weet u nog hoe dat we begonnen zijn? God zoekt zijn eer. En God mag dat zoeken, wij niet. Wij niet. God zoekt zichzelf te verheerlijken. Maar dat mogen wij niet. Hey, en dat doet nu een mens van nature. Maar hier, ja, hier mag Elisabeth een ootmoedige gestalte vertonen. Hey, dat is nu een kenmerk over het leven der genade. Dat weet u wel, hè? Want u weet toch wel, dat zou niemand vroegen. Noem eens een kenmerk van Gods genade. En dat die man toen zei, ootmoed. En dat ze het voor de tweede keer weer vroegen en dat hij het weer zei, ootmoed. En voor de derde keer, ootmoed. Dus ootmoed is de vrucht van genade. Ja, dat is ook begrijpelijk, gemeente. Want in het paradijs zijn wij gevallen. Wat wilden we eigenlijk? We hebben geluisterd naar de duivel. En de duivel die zei... Ach, mens, je kan net als God zijn. Hey, dat is nou de hoogmoed. Je plaats niet meer weten. Meer willen zijn. Ontevreden met je plaats. De hoogmoed van de mens. En die leeft nou in ons aller hart. U kent die uitspraak wel, hè? Een veertje heeft nog wind nodig, maar een mens die gaat zo vanuit zijn eigen de lucht in. Of die oude leraar die altijd zei: mensen, we hebben allemaal zelfrijzend bakmeel in onze schoenen zitten. We gaan zo de lucht in. En zo is het van nature. En nou, ontvangen genade is natuurlijk anders, hè? Of niet? Want dan heeft toch onze oude natuur, ons verdorven bestaan, dat hoogmoedige bestaan, de doodsteek gekregen. Ja, maar dat hoogmoedige bestaan kan de doodsteek wel hebben gekregen, maar daarmee is het nog niet dood. Dat is het. Wat is het leven van Gods kinderen dan eigenlijk? Een stervend leven. Een sterven aan jezelf. Een sterven aan je oude verdorven natuur. Dat is toch het leven van de bekering. Afsterven aan jezelf. En daarom, als Gods kinderen de laatste adem uitblazen, ja, dan zijn ze van zichzelf verlost, hoor. Dan zijn ze ook van hun hoogmoedig bestaan verlost. Dus ze hebben er ook nog last van. Jazeker. Ook Gods kinderen hebben er last van. U weet toch wel dat de discipelen met elkaar hebben getwist. Notabene toen de Heer Jezus net sprak over zijn lijden en sterven, gingen hun twisten met elkaar. Wie van hen toch wel de meester zou zijn? Nou, was er toen de gemeenschap der heiligen? Hing de hemel toen laag? Was er toen gemeenschap met God? Waren ze toen vervuld van de Heilige Geest, net als Elisabeth? Nee. Ze waren vervuld met haar eigen eer. En de een was nog een beetje meer bekeerd dan de ander. Hé, dat is een zonde, hè? Die kunnen alleen Gods kinderen bedrijven. Die kunnen alleen Gods kinderen bedrijven. Wat dan? Nou, dat ze de bekeerde man en de vrouw worden. Met de weldaden die ze van de Heer hebben ontvangen. En dat ze proberen om boven de anderen uit te komen. Dan zijn ze van de plek. Kijk, we hadden het toch over de staat en de stand. Nou, dan zijn ze van de plek af, hoor. Dan staan ze zo hoog met zichzelf. En dan gaat de Heer, die gaat ze wel vernederen. Hij weet ze wel klein te krijgen. Hij weet ze wel weer op ter plaats te brengen. Want dat is niet tot eer van God. Nee, dan zit de mens er zelf weer tussen. Hey, dus Gods kinderen hebben er ook last van, net zo goed. Maar er zijn ook andere momenten in haar leven. Zie het maar aan Elisabeth. Zo was ze niet altijd gesteld. Maar nu wil ze werkelijk, ze wil de minste zijn. Ja, en dan straks Johannes. Ze draagt die vrucht, die draagt ze onder haar hart. Straks dan zou Johannes die zal geboren worden. Hey, en dan heeft hij toch wat van zijn moeder meegekregen. Dat leven der genade, vervuld met de Heilige Geest. Dat was Elisabeth. En dat was nou Johannes ook. Van zijn moeders lijf af aan. Hij kent dat andere leven. En dat andere leven komt openbaar. Dat komt openbaar. Ja, want straks komen er velen tot hem om gedoopt te worden. En wie komt er ook? Ik heb er hier eens over horen preken. Van waar komt mij die? Dat gij tot mij komt. Dat zegt Johannes. Om gedoopt te worden. Mij is nodig om van u gedoopt te worden. En hij weigerde hem zeer. En toen? Toen heeft de Heer Jezus die heeft gezegd: Johannes, van nu af aan, Johannes, betaamt het ons om alle gerechtigheid te vervullen. Ik moet gedoopt worden door u. Weet u waarom dat hij gedoopt moest worden? Waar gaat het in zijn doop over? Hij moet ondergaan in de doodsjordaan. Hij moet sterven. Waarom moet hij sterven? Waarom moeten wij sterven, gemeente? Vanwege onze zonde. Gods woord leert het ons heel duidelijk. De ziel die zondigt, die zal sterven. En toen heeft hij aan Johannes verklaard: Johannes, je moet me dopen. Ik moet gaan sterven. Ik moet ondergaan in die doodsjordaan. Maar hij is ook uit het water geklommen. Hij is ondergegaan. Hij is gestorven op Golgotha. Maar hij is ook opgestaan in de hof van Jozef van Arimathea. Hij kon van de dood niet gehouden worden. Dus begrijpt u, in die doop ligt eigenlijk heel zijn borgwerk. En waarom moest hij dat nou allemaal doen? Het betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen, Johannes. Hij moest aan het recht van God gaan voldoen. Johannes was de zaligmaker niet, hoor. Maar hij mocht wel heen wijzen naar die zaligmaker. Hij was wel de wegbereider. Plaatsmaker. De heroud die voor hem uitging. En toen heeft hij hem gedoopt. Ja, en toen had hij hem gedoopt. Toen werd hij verzocht in de woestijn. En toen begon zijn ambtelijke bediening. Heb je weer zoiets? Toen wist Johannes zich ook de minste. Dus bij de doop wist hij zich de minste. Mij is nodig van u gedoopt te worden en komt gij tot mij. En hij weigerde hem zeer. Van waar komt mij dit dat de moeder des Heren tot mij komt? Hoort u het? Hoort u die overeenkomst? En straks. Dan gaat de Heer Jezus die gaat prediken. Ook aan de veerder van de Jordaan. En dan volgen ze hem na. En dan heeft Johannes nog maar een handjevol discipelen. Hé, dat is wat. Dan ziet dat de ene kerk die loopt leeg en de andere kerk loopt vol. Nou, u zat als dominee, zou het meemaken. Ik heb wel eens van een predikant gehoord. Die had die ootmoedige gestalte. Dan zei hij zijn gebed, zei die Heere, zou u in ons midden willen zijn? Hier zijn er maar zo weinigen. Maar zou u ook daar willen zijn? Waar er zo velen zijn. Kon die man hebben? Kon Johannes ook hebben? Want hij wist zijn plaats. Hé, daar hebben we het. Wij weten onze plaats niet meer. Maar hij wist zijn plaats. Weet u wat hij tegen dat handjevol discipelen zegt? Die zeggen, ze lopen allemaal de Heere Jezus na. Ze gaan hem na en ze verlaten u. En toen heeft hij zijn bediening verklaard. Toen heeft hij gezegd, weet je nou wie ik ben? Ik ben de bruidegom niet. Ik ben de vriend van de bruidegom. En ik verblijd mij als ik zijn stem hoor. Hij mocht op een wijze, zie het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Hij mocht naar hem heen wijzen. En toen heeft hij gezegd, en hij moet wassen. En ik minder worden. Dat had betrekking in de allereerste plaats, gemeente. Op zijn ambtelijke bediening. Maar het heeft natuurlijk ook betrekking op het persoonlijk geestelijk leven van al Gods kinderen. Hij wassen. Ik minder worden. Hey, hoort u het? Die ootmoedige gestalte. Die ook Johannes mag vertonen. Weet u waar genade wordt verheerlijkt? Daar herken je het aan. Daar is ootmoed. Jazeker. Ook in het leven van Gods kind kan de hoogmoed soms opspelen. Dat is zeker waar. Maar toch, dan zijn er momenten, dan zeg je, hey, zie het. Daar is ootmoed. Daar is verwondering. Daar is aanbidding, want in de aanbidding is een mens niets, is God alles. Dat is hemelwerk. Dat is hemelwerk wat Elisabeth hier mag verrichten. En wat ze hier op aarde in beginsel mocht doen, dat mag ze nu eeuwig doen. En u? Amen. Heere, zou u ons maar die kinderlijke ootmoed willen schenken door de wederbarende bediening van uw geest. En zo de grote toepasser willen zijn van uw woord. Al het zondige wil het nog genadig verzoenen in het luisteren, in het spreken. En gedenk ons zo, ook als we deze plaats gaan verlaten, geleid op veilig over onveilige wegen. En breng ons ook aan de middaguren van deze dag hier weer samen in uw bedehuis. Om de Heer Jezus wil vragen wij dit alles van u. Amen. Psalm 135, het 12e vers, is de slotzang. Sion loof met dankbare stem, God, uw Heer die eeuwig leeft. En wat daar verder volgt. Thank you. gemeente gaat thans heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.